Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de EU wil een plafond op de energieprijzen. Moet de Europese energiemarkt worden hervormd? Daarover praat ik met CDA-europarlementariër Tom Berendsen. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne markeert het einde van de oostpolitiek die Duitsland hanteerde sinds bondskanselier Willy Brandt.
We hebben toch wel beide, hoop ik, etwas meer verstanden van de argumentation des anderen.
Je hoorde Willy Brandt bij zijn eerste bezoek aan de DDR in 1971. Brandt zocht in die jaren toenadering tot het communistische Oost-Duitsland, Polen en de Sovjet-Unie. Zo'n 50 jaar lang had Duitsland een betere relatie met Rusland dan de rest van Europa, vooral de rest van West-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, tot nu. Ik praat erover met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Han, als ik met jou mag beginnen. De oorlog in Oekraïne heeft Duitsland gedwongen om af te stappen van die oostpolitiek. Eerst even, hoe kijk jij naar de situatie in Oekraïne?
Nou ja, wat je nu ziet is dat de stalemate, zoals de Amerikanen zo mooi noemen, de padstelling die de afgelopen weken leek te ontstaan, dat hier wat doorbroken wordt. Ditmaal met gunstig nieuws voor de Oekraïners rondom Gerson. Gerson van ongelooflijk groot belang voor Oekraïne om de Russen de pas af te snijden naar het zuiden. En ja, als de Oekraïners dat inderdaad succesvol kunnen doen, dan denk ik dat het voor de Oekraïners in ieder geval een enorm winstpunt is.
Ja, Geert-Jan, wat denk jij? We gaan zo over die oostpolitiek uitvoerig praten. Even een blik op de situatie in Oekraïne.
Ja, het is heel interessant om te zien dat Zelensky deze week zegt dat er langs een 1300 kilometer lang front nu gevochten wordt. En dat al die weken, en dat hebben we ook gezegd, dat Oekraïne zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En al die weken zagen wij opbouw bij Gerson in het zuiden. Dachten sommige mensen van nou, daar zal een enorm offensief gaan beginnen. Zo hebben de Oekraïners het ook zelf al een beetje gespind. En ze doen wat speldenprikjes in allerlei verdedigingslinies. En ineens in Kharkiv Oblast in het Noordoosten komen ze erdoor. En ja, dan gaan alle panelen draaien. Maar je ziet ook dat in Gerson ook terreinwinst wordt geboekt. En het is heel interessant om te zien hoe er dus misschien sprake is van misleiding of schijnaanvallen. En ik denk wel dat het klopt wat mensen ook als Pieter Koblenz zeggen, dat het initiatief nu veel meer bij de Oekraïners zelf is komen te liggen.
Ja, maar goed, Han had het over een stalemate. Dat is en blijft het toch een beetje, hè?
Ja, en dat is ook wat jij altijd zegt, dat een klein beetje terreinwinst, dat kan dan over een paar weken weer worden teruggepakt. En dan
het
kun je
het
net zo goed
vermoeide boxers, hè, die in ronde 17 tegenover elkaar hangen.
En ze worden steeds naar hun hoek gefloten en dan gaan ze weer een rondje. Ja. Ja. Oké, we gaan praten over de oostpolitiek van Brandt. Dat was dus het idee dat je beter toenadering kunt zoeken tot de Sovjets en het Oostblok dan dat je die harde taal van de Koude Oorlog voortdurend gebruikt en ook de politiek. Eerst even naar het ontstaan van die nieuwe Oostpolitiek, want zo heet het officieel, en dat was om een onderscheid te maken met de Oostpolitiek van de naties, want die verstonden iets heel anders, namelijk uitbreiding van Duitsland tot in Polen en ga zo maar door. Willy Brandt van de Sociaal-Democratische SPD werd in 1969 bondskanselier van West-Duitsland en zette dit beleid in de begin jaren 70 in. Han, hoe zou je die politiek willen omschrijven?
Nou, het is precies zoals je zei. Het is de poging van de Duitsers om te accepteren dat regime change, zouden wij nu zeggen, in Oost-Duitsland niet meer tot de mogelijkheid behoort. En daarmee eigenlijk een invloedssfeer van de Russen in de veiligheidssectoren die na de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan, dat die moet worden geaccepteerd. En dat dat ook beter is voor de bevolking daar en trouwens ook voor de West-Duitsers. Dus normalisatie met de Sovjet-Unie, met Polen en een zekere mate van toenadering tot het communistische Oost-Duitsland. de DDR. Wandel durch Annäherung. En Annäherung staat dan dus voor toenadering. Ja, dat was de opzet van Willy Brandt met zijn, dat moet hier genoemd worden, zijn rechterhand Egon Bär. Eigenlijk de echte architect. Maar goed, Willy Brandt is natuurlijk de verpersoonlijking van die politiek geworden. Zeker als we dat beeld, het prachtige beeld, terug in herinnering roepen. Die foto dat hij in een Pools ghetto op zijn knieën valt nadat hij een krant heeft gelegd. En die knieval, ja, die is symbolisch voor meerdere uitleg vatbaar, maar dat is het beeld van de Duitse Oostpolitiek.
Precies, en kun je dan zeggen dat had te maken met de moord op 3 miljoen Polen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog? Werd Brandt ook gedreven door het motief dat Duitsland een soort ereschuld had en daardoor juist een soort bemiddelende rol moest vervullen?
Er zijn nog steeds geen generaties Duitse politici die daar niet door gedreven worden. En in die tijd was het zeker zo. En je moet je natuurlijk ook voorstellen dat voor de Tweede Wereldoorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, dat als je naar Polen kijkt, heb je het eigenlijk natuurlijk ook over voormalig Duitsland. Hè? Tot in Kaliningrad. Kaliningrad was een Duitse stad. West-Pruisen, Oost-Pruisen, daar zit veel Duits. Ja, daar zit een Duits sentiment, een Duitse cultuur. Er is ook altijd een Duitse oriëntatie op Rusland gebleven. Waarbij je, en dat denk ik dat we hier nu moeten gaan onderscheiden, een heel groot onderscheid moet maken tegenwoordig tussen pro-Rusland in Duitsland en pro-Poetin. Pro-Poetin zien we in allerlei populistische kringen in allerlei westerse landen nu op dit moment ontstaan. Dat is het autoritarisme, wat men grote leider, sterke leider, een christelijke leider. Mensen die daarnaar verlangen. Maar in Duitsland zit ook een fundamenteel pro-Russische en anti-Amerikaanse stroming. En die zit met name bij partijen als de Linke, eigenlijk helemaal. Ja. Maar ook grote delen van de SPD, waar natuurlijk Willy Brandt, Helmut Schmidt en ook de huidige bondskanselier toe behoren.
Ja, Geert-Jan, de naam van Egon Bär viel. In die tijd, voor zover we weten, was die SPD-politiek, die Oostpolitiek, ontzettend populair. Was populair bij de SPD, maar zeker niet bij de Christendemocraten. Hoe keken de mensen in Oost-Europa, of de leiders in Oost-Europa, naar die Oostpolitiek?
Ik ga gelijk een nuance aanbrengen, Bernard, door te zeggen dat ik een fout zou maken als ik het hele voormalige Oostblok in één antwoord over één kam ga scheren. Want dat is wat we juist weer niet moeten willen met die Oostpolitiek. Maar ik ga een poging wagen om het samen te vatten. En dan geef ik denk ik het voorbeeld aan de hand van de mensenrechtenbewegingen, arbeidersbewegingen, dissidentenbewegingen. Denk aan Solidarność in Polen, denk aan Garta 77, Tsjechoslowakije. En die dachten wel eens wat een scheidluizer daar in West-Europa. In West-Europa waren ze in de jaren 80 bang dat de Sovjets dan weer nieuwe invasies zouden doen in die landen waar die bewegingen op gang kwamen. Er was dus ook weinig draagvlak onder de bevolking in West-Europa. Wat misschien wel een verschil is met nu, denk ik dan, als we het hebben over solidariteit met Oekraïne. Maar onder die bewegingen in Polen en Tsjechoslowakije, waar leiders als Lech Walesa en Václav Havel uit zijn voortgekomen, ja, die bewegingen dachten, je kan me wat West-Europa, jullie voelen deze repressie niet. Ze waren dus eigenlijk ook tegen het motto van Willy Brandt, hè, Frieden is niet alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts. Zij dachten, ja, je kan de pot op, want wij willen soevereiniteit. Exact. En de vrede staat dus niet boven alles.
En ik zie die discussie nu weer. Ja. Ik zie de discussie fundamenteel nu weer. Want waar gaat het om in Oekraïne? Velen zeggen het gaat om het behoud van westerse liberale normen. Ik wil zover nog niet gaan, omdat als er geen oorlog zou zijn geweest, kunnen we echt nog wel een kritische meetlat naast Oekraïne
leggen.
Op de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, op de corruptie die endemisch is. En zo kan ik er nog wel een paar. Maar waar de Oekraïners nu laten zien, is dat er een soort burgermoed is die eigenlijk in Europa ongekend is sinds de Tweede Wereldoorlog. En die burgermoed is er om hun eigen land, hun eigen grenzen, hun eigen soevereiniteit, precies zoals Geert-Jan zegt, om die overeind te houden. En dat is de basis van de vrijheid en de veiligheidsarchitectuur op in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Okay. Even één ding. Misschien de grootste markering in die hele geschiedenis, naoorlogsgeschiedenis, was de val van de muur. Geert-Jan, zie jij dat als een soort resultante van Oostpolitiek? Of kwam dat gewoon door het ineenstorten van de Sovjet-Unie?
Volgens mij hebben we door het overlijden van Gorbachev de afgelopen weken daar veel over geprobeerd te duiden met z'n allen. En hebben we daar weer van geleerd dat er zoveel momenten in de geschiedenis zijn die door toeval zijn ontstaan, met onverwachte wendingen op basis van natuurlijk allerlei tientallen, zo niet honderden factoren en kleine aanleidingjes.
Nou, de val van de Berlijn van de muur werd eigenlijk door niemand destijds echt voorspeld en voorzien. Zelfs Fukuyama, die altijd wordt aangehaald met zijn boek in 89, The End of History and The Last Man, aanvankelijk nog met een vraagteken, maar in het dat deed hij bij zijn boek, maar het begon met een essay, die voorzag dat niet. Het leek daar wel in op te preluderen, maar niemand had door dat het al zo ernstig gesteld was.
Ja, en heel kort
Trouwens, geloof ik, de komende tijd naar Nederland om zijn nieuwe boek te presenteren.
Ja, fantastisch. Iedereen moet komen luisteren. De man is een van de grootste denkers.
En heel kort nog, Bernard, als ik mag. Want iemand als Havel in Tsjechoslowakije, dat was natuurlijk een dissident, een schrijver. Die had nooit gedacht dat hij ineens de leider van Tsjechoslowakije en later Tsjechië zou worden. Dat overkwam hem. En dat staat misschien wel symbool voor die val van de muur ook.
Ja, misschien moet er één punt van die Oostpolitiek nu ook benadrukken. En dat is de energiepolitiek. De Duitse energiepolitiek. Want de Oostpolitiek, daar zat natuurlijk ook de behoefte van de Duitse industrie, met name de auto- en de metalenindustrie, voor goedkoop Russisch gas. Nou, dat herkennen we allemaal, denk ik, op dit moment. Alleen dat begon in West-Duitsland al in 1973. Eigenlijk goedkoop Russisch gas stroomde via door Duitsland betaalde pijpleidingen naar West-Duitsland. En dat bleef onder het ijzeren gordijn doorstromen. Ook toen begin jaren 80 Rusland een invasie in Afghanistan begon. Want dan bleven de Duitsers zeggen, dan bleven heel veel Duitse politici zeggen, het is beter coöperation statt confrontation. Ja. Dat bleef de fundament onder die Duitse Oostpolitiek, die dan tegenwoordig ook wel wordt gezien. Die Duitse politici die worden dan Rusland-Versteher genoemd. De Duitse bondskanselier Schröder is zo iemand, die opereert nog altijd als zodanig. Nou, met die Duitse Oostpolitiek, die is nu ten einde gekomen. En mijn stelling is dat de huidige Duitse regering daar veel aan gedaan heeft, in het bijzondere de Groenen, maar dat het begin daarvoor al 2 jaar geleden door Angela Merkel is gelegd, oktober 2020. En toen ze ineens heel fors reageerde op het uitleven, toen ze eigenlijk Navalny ophaalde en NAVO-bondgenoten en G7, waar Rusland al uitgeschopt waren, wisten bewegen tot sancties en tot een veel hardere houding. Dat was de eerste opening. Toen liet ook Merkel een beetje het masker vallen, waar een einde werd gemaakt aan die behoedzame Duitse Oostpolitiek. Maar in de maanden na de invasie, februari, is dat alleen maar veel sneller gegaan.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid. En ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Wenn diese Pipeline fertig gebaut ist, fließt dort Gas durch. Und das Ziel von Putin ist, dieses Gas zu nutzen, um die ukrainische Leitung abzuschalten. Dann fließt da kein Gas mehr durch, weil er die Ukraine damit destabilisieren will, weil sie kein Geld mehr bekommen. Und wenn wir dann Winter in Europa haben, dann werden wir nicht sagen können, oh, jetzt kommt auch kein Gas durch Nord Stream 2, weil dann haben wir Europäer in dem Moment kein Gas mehr. Und das ist die ganze Kalkulation.
Dat is een uitspraak uit de vorige zomer van Annalena Baerbock. Toen de lijsttrekker van de Groenen, inmiddels is de minister van Buitenlandse Zaken, Han. Europa en dan Duitsland, in het bijzonder vanwege de Oostpolitiek, hebben zich afhankelijk gemaakt van Rusland en de energievoorziening.
Ja,
daaruit de Baerbock destijds al kritiek op. Hoe kijk jij naar haar optreden?
Profetisch, sterk. We waren toen nog vol twijfel over hoe ver deze mevrouw zou kunnen schoppen. Ze stond goed in de peilingen, zakte helemaal weg door een aantal slechte optredens bij dit soort debatten. Er zat tegenover haar natuurlijk de christendemocraat die het wel even zou redden en die het niet redde. Ze had tegenover haar meneer Scholz van de Sociaaldemocraten, die uiteindelijk de bondskanselier is geworden en die wat wijfelend optreedt. Maar Baerbock, en ik denk ook Habeck, hè, de Duitse energieminister, die laten eigenlijk zien hoe het moet. En Baerbock zegt hier, is altijd helder geweest over Nord Stream 2. Dat is niet nur rein wirtschaftlich. Het gaat niet alleen maar over de economie. Ook in Nederland hebben we die houding heel lang gehad. Ook ik zelf heb dat in het begin nog als Kamerlid zitten verdedigen. Ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. Ik heb die houding bij mezelf niet veranderd.
Zullen we even luisteren naar hoe jij daar 4 jaar geleden in dit programma over sprak?
Ja. Ik ben blij dat we een debat kunnen gaan voeren, want dat was hoog nodig. Dat ook de energievoorziening voor Europa, en of dat nou Nord Stream is, of hoe we omgaan met het afschalen in Groningen, dat heeft namelijk uiteindelijk ook, is dit ook een geopolitieke betekenis die we ons moeten realiseren. Want als we geen Gronings gas willen, dan zullen we aan Russisch gas wellicht moeten geloven. Is dat energievoorziening is geopolitiek. Misschien zelfs wel in de allereerste plaats.
Ja. Hoe kijk je dat nou nu achteraf? Denk je, je zat toen nog in de VVD-fractie. Ja. Hoe heb je het gedaan daar in dit opzicht?
Nou ja, misschien wel verbaal de wissel omgezet. Maar we hebben niet geacteerd. En dat dragen mensen als ik, maar ook anderen die in die periode verantwoording hebben gedragen binnen de coalitie, maar ook oppositie, want we hielden elkaar eigenlijk ook daar in een padstelling. Linkse partijen wilden niet aan kernenergie, wilden geen windmolens op het land, sommigen wilden geen windmolens op zee. Dan blijf je, Russisch gas was ook niet goed. Dus uiteindelijk wil iedereen wel een kwartier douchen, heb ik altijd gezegd. En ja, dan heb je gas nodig. En onze afhankelijkheid van gas is heel groot. De Duitse afhankelijkheid van gas is heel groot. We hebben geen oplossing gevonden voor de geopolitieke realiteit dat Poetin met die gashendel kon gaan spelen. En we wisten het wel. Ja.
Maar luister jij nu dan wel naar Annalena Baerbock en douche jij dus nog maar 3 minuten? Want dat is wat ze eigenlijk nu profetisch
zegt. Ik ben al wel begonnen met wat besparingsmaatregelen. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat doen. In ieder geval aan het kijken waar ik dat kan doen. Omdat ik ook verwacht dat de energierekening fors wordt. Maar ik prijs de groenen, de realistische groenen, in de Duitse regering. Het liefst zou ik zien dat ze natuurlijk ook die kerncentrales niet zouden afschakelen. Maar bijvoorbeeld Habeck stond voor de Duitse industrie nu alweer 3 maanden geleden. Ja, en Habeck en de Duitse industrie, dat zijn zeg maar natuurlijke vijanden voordat hij minister werd. En daar zei hij gewoon, sie nennen mich jetzt Kohlen Habeck. Dat hij nooit gedacht had dat hij als, want heeft de Duitsers hebben na Fukushima, waar ze erg van onder de indruk waren, Japanse kerncentrales die natuurlijk tot ellende leiden, zeiden ze, we moeten uit kernenergie en we moeten uit kolen. De groenen hebben de kolen weer aangezet. Zouden ze eigenlijk ook moeten doen met kernenergie. Maar het taboe in Duitsland op kernenergie is net zo groot als het taboe in Nederland op Groningen.
Ja, Geert-Jan, even een dingetje. In 2014 brak de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al uit. Dus de Oekraïners zeggen terecht, we zijn al 8,5 jaar in oorlog. We hadden MH17. Ja. En dat zijn allemaal dingen die klaarblijkelijk ons toch niet echt tot andere gedachten hebben gebracht. We zijn gewoon doorgegaan met gas kopen. We spraken er bij wijze van spreken een beetje omheen. Hoe zie jij dat?
Eigenlijk 2 dingen daarover. 1, dat je toen, hoe die eerste oorlog in 2014, 2015 in Donbass uiteindelijk door Merkel en Hollande door middel van de Minsk-akkoorden tijdelijk is gestopt. Dat was eigenlijk ook nog een oude vorm van Oostpolitiek. Praten. En nu zouden we dat eigenlijk niet meer begrijpen, want met de wijsheid van nu was dat alleen maar een opmaat tot een confrontatiepolitiek die we nu waarschijnlijk gaan bedrijven. En over dat MH17, dat heb ik me ook de laatste dagen afgevraagd. Ik heb Han wel eens eerder horen zeggen dat Nederland naast Rusland en Oekraïne de meeste slachtoffers eigenlijk kent bij deze oorlog.
In dit conflict.
Ja, en ik vraag me ook af waarom we niet met z'n allen daar überhaupt een publiek debat over zijn gestart. We vonden het allemaal zo verschrikkelijk. De beelden staan op ons netvlies. Het is voor iemand van mijn generatie, denk ik, de grootste ramp die ik ooit op deze manier heb meegemaakt, die dan Nederlanders betrof. Mm-hmm. En ik snap het eigenlijk ook niet.
Ik heb dat gevoel ook. Daarom noem ik dat ook vrij consequent. Maar het is nog veel erger. Niet alleen zijn we niet wakker geworden in 2014. Kijk, als je kijkt naar MH17, heb ik ook wel gezegd, in dat vliegtuig zaten mensen die ofwel naar Indonesië onderweg waren. Vaak ook familieleden bezochten. Er zat bijvoorbeeld een gezin wat ik goed kende. En er zaten mensen in Shell. Het werd ook wel een Shell-vlucht genoemd. Er zat ook nog een delegatie van AIDS-onderzoekers. Nou, eigenlijk een beetje zoals Nederland naar het buitenland kijkt. Hè? Als een businessmodel, een verdienmodel of als een vakantiebestemming, als ik het even heel plat zeg. En die mensen zijn hun leven verloren in een oorlog die eigenlijk op de Nederlandse televisie niet of in de Nederlandse media amper te zien is geweest. Nou, dat had een wake-up call kunnen en moeten zijn. Een geopolitieke wake-up call is het niet geworden. Sterker nog, 2 jaar later, 2016, geven wij Oekraïne een soort van rotschop. Omdat we ze ook niet eens een associatieakkoord gunnen. Een associatieakkoord waar bijvoorbeeld zoiets in staat als dat Oekraïne de ICC omarmt. Hè, waar je dus eventueel mensen die genocide of een...
Het strafhof.
Strafhof, hè, ja. Daar zouden ook zeg maar, de daders van MH17 kunnen worden uitgeleverd. Oekraïne heeft Nederlandse politieagenten toegestaan om te rechercheren en zelfs verhoren te houden op haar bodem. Zouden wij nooit doen met een buitenlandse man. En toch hebben we dat gedaan. Dat was 2016, nu is het 2022. Wij gaan nu lijden vanwege de prijs die we betalen voor die naïviteit. Ik heb daar ook mijn bijdrage aan geleverd door onvoldoende hard die geopolitieke dimensie van energie af te dwingen. Ja, en we moeten hier doorheen. We gaan nu anderhalf zeer moeilijke jaren tegemoet.
Oké, dan ik toch de vraag waar we weer op terugkomen. Ja. Want voor mij is dat echt een punt. Han, jij eerst en dan Geert-Jan graag. Hebben we te veel achter Angela Merkel aangelopen?
Ja, ik vind dat Angela Merkel wel degelijk binnen de context waar zij in zat heeft gedaan wat ze kon doen. En nogmaals, ik vind dus dat het einde en afscheid nemen van de Duitse Oostpolitiek ook bij haar is begonnen en niet bij deze regering. Deze regering heeft het fenomenaal snel voortgezet en daarvoor verdienen de Duitsers, want die kwamen van ver, een pluim. Dus ik val Angela Merkel op dat vlak niet af. Maar we hebben met z'n allen te lang gedacht dat we Poetin konden appeseren.
Ja, dat lag niet. En jij, Geert-Jan, hoe zie jij het? Zeg je hetzelfde? Want ik denk steeds, ik vind van wel dat we een beetje erg achter er hebben aangelopen. Maar voordat Poetin werd wie die nu is, was het allemaal wel logisch. En daarna is ons hele idee over hoe het moet en hoe die ontwikkeling is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk ook dat ons idee van leiderschap is veranderd. En dat we veel meer de leiders van de leiders kunnen vragen dat ze uitleggen aan hun burgers waarom we iets doen, waarom steunen we die oorlog in Oekraïne. Ik vind dat Jens Stoltenberg dat goed doet. Ik vind dat Baerbock, Habeck, de Zweden, de Finnen ook. Ursula von der Leyen draait misschien daarin een beetje door. Ja.
Maar ze doet het tenminste. Doet het. Zelfs de Kroo doet het.
Dan kom ik terug bij jou, Bernard, als het mag, over Merkel. Want ik heb nog even gebeld met een Duitse vriend van mij die in Polen al jaren woont en werkt. En Merkel, daarover wordt gezegd, oké, ze heeft inderdaad dingen niet goed gezien. Maar als zij iets deed, dan deed ze dat omdat ze het zei. Dus ze zei, wir schaffen das, en ze gooide de grens over. Ze zei, we stoppen met kernenergie, en ze deed het ook. En dat is dus nu waarom mensen Scholz eigenlijk niet meer waarderen dan Merkel. Scholz wordt niet als consequent gezien, en dat levert weer andere problemen op in Centraal- en Oost-Europa. Want daar zijn dus landen zoals Polen, waarin ze nu zeggen, ja, die Scholz, die houdt de deur naar Rusland een beetje open nog steeds. En dat betekent dat ooit komt er een moment dat Duitsland en Rusland weer gaan samenwerken, en dan willen ze Polen weer van de kaart vegen. Ja. Dat sentiment, dat komt daardoor.
Oké, we hebben nog heel kort, dus allebei 30 seconden. Geert-Jan eerst. De Oostpolitiek is voorbij. Wie is de nieuwe leider in Europa?
De nieuwe leider in Europa. In 30 seconden? Ik denk dat er heel veel leiders ineens zijn. En dat ze niet altijd met elkaar eens zijn. En ik denk eigenlijk dat Macron misschien nog wel een beetje die Oostpolitiek van Merkel ook aan het voortzetten is. Door die banden met Rusland ook telkens nog steeds aan te halen. Door te bellen met Poetin. Wat je er ook van vindt. Dat is een vorm van diplomatie waar andere leiders van zeggen, dat moet je niet meer doen. Dus eigenlijk heb je misschien wel een tweespalt in Europa nu. Misschien heb je de confrontatiepolitiek en nog steeds de praatpolitiek.
Oké, Han, laatste woord aan jou.
Toch wel Macron, omdat hij dit leiderschap waar een enorm vacuüm is getrokken doordat Merkel daar is weggegaan en Johnson dat ook niet heeft kunnen opvullen, want die is niet meer onderdeel van dat deel van Europa. Een aantal leiders, waaronder ook Mark Rutte, toch wat afwezig blijven in die communicatie. Moet Macron ook die telefoon blijven opnemen? Ik zou het liever anders zien, maar het is toch Macron.
Ja. Nou ja, het past bij het beeld dat de Fransen van zichzelf hebben. Ja. Het centrum van de wereld en zeker van Europa, toch?
Dat is zo, ja. Maar ja. Dat moet een Europees centrum worden.
Ja. Dank, Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De gasprijs ging in een maand tijd van €200 naar €340 per megawattuur en toen weer terug. De Europese Commissie wil burgers tegemoetkomen vanwege de hoge energieprijzen.
It is now time for the consumers to benefit from the low costs of low carbon sources, like for example the renewables. We will propose to rechannel these unexpected profits. We channel them to the member states, so that the member states can support the vulnerable households and vulnerable companies.
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil ook een maximale prijs instellen op gas uit Rusland. Mogelijk blijft het daar niet bij. Er komt spoedberaad in Brussel tussen de ministers van Energie, waar besproken wordt wat Europa kan doen. En ik praat erover met Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA in de EVP-fractie. Dag meneer Berendsen.
Goedemiddag.
Is het niet heel duidelijk waar we heen gaan? Gewoon leven zonder Russisch gas, uiteindelijk?
Ja, dat klopt. Onze afhankelijkheid van Russisch gas is veel te groot geweest. En gelukkig al enige tijd geleden hebben de Europese landen samen gezegd, daar moeten we vanaf. Dat had natuurlijk veel eerder gemoeten. Maar het is overduidelijk dat Poetin energie als wapen gebruikt. En daarmee zichzelf ook in de verdere toekomst als een totaal onbetrouwbare leverancier laat zien. Dus nee, we gaan absoluut van het Russisch gas af.
Ja, en kunnen we dat?
We kunnen dat, we moeten dat. Het was groter dan dat nu is. We krijgen nu nog ongeveer 9% van ons gas komt uit Rusland. Nord Stream 1 zit nu ook dicht, gaat voorlopig ook niet meer open waarschijnlijk. Dus we gaan echt die kant op. Maar het doet wel heel erg pijn, want onze afhankelijkheid was heel groot. Ik bedoel, we hadden ongeveer 40% van ons gas in Europa kwam uit Rusland. En dat is natuurlijk heel onverstandig gebleken.
Ja, nu ligt dat idee op tafel voor een maximumprijs voor Russisch gas. Is dat een goed idee?
Er liggen heel veel ideeën op tafel. Specifiek dit idee, een maximumprijs op Russisch gas, denk ik dat op dit moment een stuk minder moeilijk ligt dan een paar maanden terug, toen we nog heel veel gas uit Rusland kregen. Je ziet ook de berichten van Poetin nu, die zegt, als daar een prijsplafond op komt, dan leveren we gewoon niet meer. Nou ja, het niet meer leveren van Rusland een aantal maanden geleden was een stuk groter probleem dan dat het nu is. Dus ik voorzie eerlijk gezegd ook niet dat de meest belangrijke maatregel wordt. Die is ook vooral gericht niet zozeer op de prijs die we betalen, maar vooral op het morele besef dat wij nog steeds met iedere euro die we aan Poetin betalen voor het gas ook de oorlog in Oekraïne mee financieren. En daar willen we natuurlijk vanaf.
De nieuwe Britse premier, kersvers nieuw, Liz Truss, die heeft al het voortouw genomen. Laatste nieuws, zou ik maar zeggen. Zij zegt, er komt bij ons zo'n maximumprijs. We gaan weer meer schalieolie boren en schaliegas. Loopt ze als het ware voor de muziek uit? We horen het niet meer bij Europa, maar we kijken natuurlijk wel wat de Britten doen.
Ja, wat je op dit moment ziet is dat ieder land op dit moment natuurlijk ziet dat we problemen hebben. De prijzen zijn ontzettend hoog. Dat merken huishoudens, dat merken bedrijven en die zijn volop in de problemen. Plus dat we de leveringszekerheid hebben we voldoende. Dat is natuurlijk ook een grote zorg waar ook al eerder stappen op ondernomen zijn. Ieder land probeert nu met maatregelen te komen. En de grote uitdaging is, hoe zorgen we ervoor dat we aan die Europese onderhandelingstafel voor die Europese markt elkaar goed in de ogen kijken en samen tot oplossingen komen. Ja. En wat je ziet is dat de markt functioneert niet. We hebben eigenlijk onze energievoorziening aan de markt overgelaten. Energie is een publiek belang en je ziet nu dat die markt ons niet geeft wat we nodig hebben. Namelijk, we hebben een eerlijke prijs nodig. een betaalbare prijs. Nou, dat leeft de markt op dit moment niet. En we hebben ook gezien dat de markt eigenlijk de leveringszekerheid niet kon garanderen. Daarom heeft de Europese Commissie met de Europese landen enige tijd geleden afgesproken. Ja, die gasopslagen, die hoeveelheid, die moet naar 80%, liever nog hoger. Zodat we in ieder geval de eerste winter door kunnen komen. En dan zijn er nog heel veel aanvullende maatregelen, ja, waar je ook aan kan draaien, knoppen waar je aan kan draaien, die nu op tafel liggen.
Ja, we hebben het even over die markt. Normaal gesproken is de opvatting, de markt regelt het altijd zelf. En dat is in, laten we zeggen, ons kapitalistische systeem een hele normale, heel normaal uitgangspunt. Maar nu wordt er toch gesproken door de omstandigheden om bijvoorbeeld de winsten op die energiebedrijven maken door die extreem hoge prijzen, om die een beetje af te romen. Ziet u dat als een soort van energiecommunisme, of zegt u, nee, dat is onder deze omstandigheden misschien best een aardig idee?
Ja, kijk, de markt, een markt is vraag en aanbod. En wat je op dit moment ziet is dat de vraag enorm is en het aanbod heel laag. Dus dat betekent dat de markt in principe werkt. Namelijk dat we heel veel moeten betalen voor het gas wat we willen hebben. Er liggen natuurlijk nu een aantal dingen op tafel. Marktingrepen die we een half jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Het is crisis, het is oorlog. Dus het is logisch dat er naar bepaalde dingen gekeken wordt.
Ja.
Het voorstel, want het zijn, u noemde in één zin eigenlijk twee verschillende voorstellen. Eén van de voorstellen, niet van de Europese Commissie, van een aantal lidstaten. Bijvoorbeeld Polen, Italië, België. Die zeggen, laten we nou als Europese Unie zeggen, wij betalen nog maar, ik noem maar wat, 100 euro voor import van gas. En meer betalen we niet. En als de marktprijs 150 is, dan betalen we dat niet. En ze willen aan Europa leveren. Het grote risico daarvan is natuurlijk dat de markt, en zeker LNG-schepen die onze kant op gaan, op het moment dat ze in Azië 50 euro meer kunnen krijgen, ik noem maar wat, dan varen ze een andere kant op. En dat betekent dat onze leveringszekerheid in gevaar komt. Dus ja, dat is een maatregel die je niet kan nemen. Dat prijsplafond wat de Europese Commissie voorstelt, dat zit eigenlijk op het gebied van de prijs die wij nu betalen voor energie. Dat is gebaseerd op het laatste stukje, de prijs van het laatste stukje opgewekte energie wat nodig is om het hele aanbod te voldoen. Dus we beginnen met goedkopere dingen zoals wind, zon, kolen, kernenergie. En het meest duur is natuurlijk nu gas. En dat betekent dat de hele markt bediend wordt met de prijs van dat laatste stukje, namelijk het gas. Wat er voorgesteld wordt, en dat is op zich denk ik een hele interessante gedachte, is dat al die andere bedrijven die op een andere manier dan met gas op dit moment elektriciteit opwekken, dat die natuurlijk enorme winsten maken ten opzichte van wat het kost en hun normale verdiensten bij het opwekken van die energie. En het voorstel is, laten we nou bij alles dus, behalve gasproducenten, laten we dat af gaan romen. En die bedragen vervolgens in de lidstaten inzetten om richting de huishoudens te brengen die het hardste nodig hebben, richting de bedrijven die het hardste nodig hebben, of te investeren in energieinfrastructuur om ons energiesysteem nog sterker te maken.
Ja, kijken we even naar wat Finland en Zweden doen, althans overwegen. Die geven kredietgaranties af aan energiebedrijven om volgens een Finse minister Lehman Brothers-achtige tafereel te voorkomen. Met andere woorden, het totaal chaos-theoretische moment waarop de markt totaal in elkaar stort. Zouden andere landen, en dus ook Nederland, dat ook moeten doen?
Ja, dat is ook vanuit die zorg ligt dat nu ook in Europa op tafel. Want als je dat soort dingen doet, zul je daar ook goede afspraken over moeten maken. Want dan kom je natuurlijk al snel in de staatssteunregels. Wat mag je als overheid betalen aan bedrijven om ze overeind te houden en onder welke voorwaarden? Maar in dit geval is dat wel heel belangrijk. Want er zijn natuurlijk een aantal energiebedrijven die bijvoorbeeld gas inkopen en dat vervolgens op de markt verkopen. En als jij aan de ene kant een hele hoge prijs moet betalen, en vanwege regels die je land afspreekt of Europa afspreekt, dat je het voor minder moet gaan verkopen, dan komen ze in de problemen. Plus, waar die bedrijven nu heel erg in de problemen komen, is dat de leveranciers van het gas bijvoorbeeld, die zeggen, ik wil wel meer geld vooraf hebben, want hoe weet ik zeker dat jij niet omvalt? Dus dat sentiment zie je natuurlijk ook terug in de markt. Dat zorgt voor onrust, dat zorgt voor paniek. En om een beetje die rust terug te brengen, dat sentiment weer wat op orde te krijgen, wat natuurlijk ook invloed heeft op de prijs, is het denk ik volstrekt logisch dat er gekeken wordt. Ja, hoe zorgen we ervoor dat we die energiebedrijven overeind houden? Want de Finse minister zegt niet voor niets. Ja, we vrezen voor een Lehman Brothers scenario, ook in Duitsland met Uniper, met een enorm bedrijf. Ja, als dat soort bedrijven om gaan vallen in onze energievoorziening, dat kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen. Dus het is heel belangrijk dat we die bedrijven nu in de huidige crisis overeind houden.
Ja, en dan de kant van de besparing. Europa zegt 15% minder energie. Nederland zit al op 25%. Is daar nog meer uit te halen? Want dat is natuurlijk de makkelijkste manier. Is wat je niet gebruikt, kost niks.
Ja, en wat mij betreft is dat ook maatregel 1, 2 en 3 die je moet nemen. Je moet ervoor zorgen dat er inderdaad meer bespaard wordt. Daar worden een aantal voorstellen voor gedaan. Daar is nog wel discussie over. En wat mij betreft ook niet altijd op de juiste gronden. Er zijn een aantal landen die zeggen, ja, wij willen gewoon geen verplichte doelstelling voor energieverbruik verminderen. Want ze zijn bang dat ze dat niet halen en dat daar dan sancties aan zitten. Nederland is vrij makkelijk voor verdere energiebesparing. Maar dan vanuit het argument, dat hebben we al gehaald, dus daar hebben we geen last van. Dan denk ik van, ja, maar zorg dan dat je meer ambitie toont op het gebied van besparen. Maar uiteindelijk denk ik dat een hele belangrijke is. Niet alleen wat je aan die onderhandelingstafel afspreekt van landen onderling, van doelstellingen, maar met name zorgen regeringen ervoor dat de urgentie van energiebesparing ook voldoende duidelijk is bij huishoudens en bij bedrijven. En door de hoge prijs is dat deels wel zo. Maar je hoort eigenlijk nu pas sinds een week in Nederland radiospotjes over korter douchen.
Ja, dus Nederland had die urgentie wat u betreft nog niet goed door.
Nee. Ik vind wat dat betreft, als je ziet de enorme crisis waar we voor staan, daar mogen we echt niet gemakkelijk over doen. We staan echt voor een aantal zware winters. Dat gaan we allemaal voelen. En volgens mij, als je mensen helder uitlegt wat er voor ons staat, dan is dat beter dan het heel lang in het midden laten en vervolgens hele zware acties moeten ondernemen.
Ja. Even iets over de beprijzing. De prijs van elektriciteit is nog altijd gekoppeld aan gas. Dat is de duurste nu. Is dat niet achterhaald? Je had vroeger ook de koppeling van de gasprijs aan de olieprijs. Dat was geloof ik nog ooit door minister De Pauw in een heel grijs verleden bedacht. Maar dat soort koppeling, kunstmatige koppelingen, die zijn toch ook onhandig?
Ja, het is in principe geen afgesproken koppeling. Hoe dat werkt, is wat ik net uitlegde, is dat we hebben een markt waar energie op beschikbaar is. Dat wordt elektriciteit op beschikbaar is. Dat wordt op verschillende manieren opgewekt. Er zijn een aantal dingen heel goedkoop en er zijn een aantal dingen duurder. En we hebben wel een bepaalde vraag. En een groot deel van die vraag wordt met de goedkope dingen opgelost. Maar uiteindelijk het laatste stukje van de vraag wordt opgelost met de duurdere en de meer regelbare vermogens. Hè. Een gascentrale kan je makkelijk aan en uit of harder en minder hard laten draaien. En de wind en de zon hebben we minder invloed op. En dat betekent dat in de markt werkt het zo dat de hoogste prijs geldt voor alles. En daar zie je op dit moment dat je kunt niet zeggen we laten die koppeling los. Maar wat je wel kan doen, is zoals de Europese Commissie voorstelt, is laten we dan die hele hoge overwinsten, die hoge prijzen die nu verdiend worden door producenten die dat gas niet hoeven te gebruiken, dus die kosten niet hebben. Laten we die nou afromen en die inzetten voor huishoudens en bedrijven.
Ja, maar dat is dan tijdelijk.
Dat is op dit moment tijdelijk.
Het is een soort, dat kun je vergelijken met het coronafonds, zal ik maar zeggen. Maar dan nu een energiefonds.
Ja, of dat je het een fonds moet noemen, weet ik niet. Ik denk dat het echt vooral gericht is op die prijzen. En met name het verschil nu tussen de gasprijs en de prijs van het opwekken, de kosten van het opwekken op andere manieren. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat, kijk, we zitten nu in crisis. Als je nu maatregelen gaat nemen voor over jaren op de energiemarkt, onder de huidige omstandigheden. Ik denk dat alles wat je moet doen is nu tijdelijk. Zorg dat je nu je richt op waar de pijn zit. En vervolgens wel de lessen uit deze crisis halen om vervolgens te kijken naar hoe ziet ons energiesysteem van de toekomst eruit.
Ja, en dan kom je ook even uit bij een ander onderwerp, namelijk duurzaamheid. Daar is ook veel aandacht voor, ook in het verleden al. Hebben we ons daar een beetje te veel op gefocust?
Ik vind in principe dat je nooit, zeker als het om energie gaat en de strijd tegen klimaatverandering, dat je je nooit te veel kan focussen op hoe doen we het op een duurzame en schone manier in de toekomst. Alleen wat je wel hebt gezien is dat er zijn drie onderwerpen: leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in ons energiesysteem. Ja, dat met name die eerste twee wel vergeten zijn. Want leveringszekerheid, we gingen voor het goedkoopste, Russisch gas. Laten we dat gebruiken. En we kijken niet naar welke afnemers zijn er bijvoorbeeld nog meer. En op het moment dat we problemen krijgen met één afnemer, hebben we dan voldoende leverancier, hebben we dan voldoende andere gasleveranciers, andere landen klaarstaan om dat gat te vullen. Dus die leveringszekerheid, daar hebben we te weinig aandacht aan besteed. En de betaalbaarheid ook. We hebben het volledig aan de markt overgelaten. Die heeft goedkoop Russisch gas ingekocht. En dat heeft natuurlijk een enorme afhankelijkheid gecreëerd die achteraf gezien ontzettend dom was.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA in de EVP-fractie. Meneer Berendsen, Europa denkt niet alleen na over interventies op de energiemarkt, maar ook grote hervormingen worden niet uitgesloten. En dan gaat het met name om betere samenwerking in Europa. Werkt Europa op dit moment op het gebied van energie niet goed samen, naar uw mening?
Het kan vele malen beter. Ik denk op een aantal gebieden. Ten eerste spreken we wel over één Europese energiemarkt. Maar ontbreekt op dit moment op een aantal belangrijke onderdelen de infrastructuur. Hè, dus de elektriciteitslijnen, de pijpleidingen. Tussen de landen om echt te spreken van één markt. En dus ook echt gebruik te kunnen maken van alle manieren die er zijn om elektriciteit op te wekken. Dus we zullen echt meer moeten investeren in betere verbindingen tussen die landen. Het tweede, denk ik, wat heel belangrijk is, is dat we de marktmacht van de Europese Unie op het wereldtoneel meer moeten gaan inzetten. Ieder land koopt toch apart gas in. We zagen ook de beelden van allerlei ministers en premiers die ineens in de afgelopen maanden in andere landen op bezoek waren om individuele contracten af te sluiten. Ik denk dat het daar heel belangrijk is dat we kijken hoe kunnen we toch gezamenlijk meer gaan doen. Waarbij je dat ook op korte termijn, bijvoorbeeld op het gebied van LNG, zou je daar iets kunnen betekenen door niet eenzijdig te zeggen wij betalen minder. Maar als je met een aantal partners gaat kijken, luister, wij willen graag iets minder betalen dan nu de marktprijs is, maar daarvoor krijgt u wel in ruil.
Ja, dan krijg je gewoon volumekorting, bedoelt u?
Nou ja, volumekorting is één, maar ook we kopen niet alleen vandaag, maar we gaan de komende 10 jaar bij jullie afnemen, waarbij we in 3-4 jaar niet meer gas afnemen, maar bijvoorbeeld waterstof. Ja. Dus dan kan je natuurlijk langdurige partnerschappen opzetten. En de derde, waar ik vind dat we echt stappen moeten zetten, is dat ieder land op dit moment gaat over zijn eigen energiemix. He, dus de manier waarop elektriciteit geproduceerd wordt, energie gebruikt wordt, daar gaat ieder land zelf over. Maar wat je hebt zien gebeuren de afgelopen weken is dat de keuzes van het ene land heel veel invloed hebben op ons gemeenschappelijk energiesysteem. Het feit dat Duitsland de kerncentrales ging sluiten. Het feit dat België kerncentrales ging sluiten. Dat zijn natuurlijk keuzes die impact hebben op het gemeenschappelijk belang, onze energievoorziening. En daar vind ik dat, dat je daar echt gecoördineerder en meer samen zou moeten werken om te kijken van passen die keuzes allemaal in ons gezamenlijk systeem?
Ja, nemen we even Frankrijk als voorbeeld. Dat houdt vast aan kernenergie, toch? Hè, is teruggekomen op eerdere besluiten. En houdt daarom een LNG-pijpleiding uit Spanje tegen. En ook houdt president Macron vast aan de klimaatdoelen.
En dus, très clairement, cette situation macro-économique qui existe à partir de la fin de l'année 2021, puis le déclenchement de la guerre, ont fait peser sur notre Europe une situation inédite, tout ce qui paraissait jusqu'alors des évidences, c'est-à-dire que nous ne manquerions pas de ces ressources fossiles et que nous pourrions mener notre transition climatique au rythme où nous l'avions décidé, a été remis en cause.
Intussen gaat Duitsland ook toch weer door met kernenergie, maar wilde dan op een gegeven moment waarschijnlijk dan toch wel weer vanaf. Dan heb je andere landen die financiële maatregelen treffen voor burgers, iets dat Nederland nauwelijks doet. Hoe krijg je de neus nou een beetje dezelfde kant op?
Nou, om een vergelijking te maken, als je nu kijkt naar hoe we dat bijvoorbeeld op de economische en financiële in economisch financieel beleid in de eurozone en in de Europese Unie doen, is dat de Europese Commissie een analyse maakt van de hele markt en vervolgens landen specifieke aanbevelingen geeft over bijvoorbeeld Nederland, de staat van de pensioenen, de wijze waarop we enorme private schulden hebben. Dat heeft impact op jullie economisch-financiële situatie en dus op onze gemeenschappelijke economische belang. Dat zou je op het gebied van energie ook kunnen doen. Dus dat je op dit moment elkaar in de ogen kijkt en zegt, de urgentie is hoog, wie kan wat extra leveren en welke keuzes maakt iedereen, zodat we het gezamenlijke, het gemeenschappelijke doel dienen, namelijk zorgen dat we onze energiezekerheid overeind houden. Maar je zou dat ook op langere termijn kunnen doen, en dan met name gericht op de energietransitie. Want als we nou eens een analyse maken van hoe kunnen we in de Europese Unie op de beste manier die energietransitie door, en op welke manier, hoe ziet ons energiesysteem van de toekomst eruit? En dan vervolgens ook aanbevelingen geeft aan de lidstaten, adviezen geeft aan de lidstaten, ja, hoe hun keuzes die ze zelf maken passen in het energiesysteem van de Europese Unie.
Wat voor vorm zou dat moeten hebben? Een soort van energiepact, zoals we ook een stabiliteitspact hebben, zoiets?
Ja, precies dat. Hè. We hebben het Stabiliteits- en Groeipact, waar doelstellingen in staan op het gebied van financiën. En op basis daarvan ook aanbeveling van de Europese Commissie op basis van analyse aan de lidstaten. Ja, dat kun je natuurlijk voor het energiesysteem ook doen. Hè. We hebben een aantal doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. En energieefficiëntie, et cetera. En vervolgens kun je ook kijken op basis van die doelstelling, Oké, lidstaat, wat jij nu aan het doen bent, dat helpt. Of lidstaat, wat jij nu doet, helpt niet. Ik denk dat dat in ieder geval een discussie start. En inzicht geeft in hoe zorgt er nou voor dat alles wat we zelf doen op dit moment, dat het ook bijdraagt aan de gezamenlijke uitdaging. Daar hebben we echt wel wat stappen te zetten.
En hoe werk je dan met, ik zal maar zeggen, toch het uitgangspunt dat alle landen soeverein zijn?
De keuzes, uiteindelijk de keuzes, die zijn nog steeds voor de lidstaat zelf. Ik bedoel, wat mij betreft gaat Brussel nooit over het feit of dat er wel of geen kerncentrale komt in Nederland. Alleen nu wordt er niet gekeken naar die individuele keuzes en dan in combinatie met het gemeenschappelijk belang en het gemeenschappelijke systeem. En die discussie die had eigenlijk al lang gevoerd moeten worden voor het minder afhankelijk worden van Russisch gas, en moet ook zeker gevoerd worden als het gaat om ons energiesysteem van de toekomst.
Ja, er wordt in Brussel door de energieministers over gesproken. Op het moment dat we deze uitzending maken, moet dat nog beginnen. Wat hoopt u dat er uitkomt?
Nou, wat ik hoop dat er uitkomt is dat in ieder geval op het gebied van energiebesparing er weer wat stappen gezet worden. En flinke stappen, want daar valt nog steeds heel veel te winnen. Wat ik hoop dat er uitkomt is dat er een manier gevonden wordt om huishoudens en bedrijven echt meer te gaan ontzien. En dat er tegelijkertijd ook goed nagedacht wordt over aan welke knoppen er gedraaid wordt. Maar dan sommige knoppen moet je ook erg mee uitkijken voor onze leveringszekerheid. Het is ontzettend complex. Maar het allerbelangrijkste is dat ze met elkaar aan tafel zitten, elkaar in de ogen kijken en zeggen, we gaan hier samen doorheen. Want ja, we kunnen hier maar op één manier doorheen. En dat is door Europese samenwerking.
Ja. Dank, Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA in de EVP-fractie. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.